Ik wil graag met u lezen uit Colossense hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 10. En die tekst wordt ook geprojecteerd. Want ik wil, schrijft Paulus daar aan deze christenen in de stad Colosse, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voor u voer. En voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zovelen die mij nooit in levende lijven hebben gezien, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. En pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Vader, we bidden dat u onze harten echt openmaakt om te ontvangen wat u wilt geven vanuit uw woord. Vader, u wilt menselijke woorden gebruiken, maar ik bid, Vader, dat door alles heen uw woord weer klinkt en dat we mogen ontvangen wat u daarin tot ons wilt zeggen en wilt geven, waarmee u ons wilt zegenen. We bidden, Vader, dat u in alles zo vanmorgen verheerlijkt wordt, in Jezus' naam. Amen. Vanmorgen wil ik met name over dat eerste gedeelte van die tekst, van de jaartekst, met jullie spreken. Nu gij dan Christus Jezus, de Heere, aanvaard hebt, wandel in hem. In die twee versen, die van de jaartekst, daar laat Paulus zien dat het aannemen van Christus niet het einde, maar het begin van een geestelijk leven met Jezus Christus is. En tegelijk maakt hij daarmee ook duidelijk dat alle groei en vooruitgang die we in dat leven met hem maken, dat het in overeenstemming is en moet zijn ook met dat begin. Nu gij dan Christus Jezus, de Heer, aanvaard hebt, daar begint het mee. En dan zegt hij, wandel in hem. Wandel in hem. Het is goed om te zien dat die twee versen echt ingeklemd staan tussen twee waarschuwingen. Dat hij zegt, er is zoveel wat jullie kan afleiden. Menselijke redeneringen, filosofie. Je kunt als buit worden meegesleept, zegt hij, door mensen die dingen verkondigen die absoluut niet het evangelie zijn. En dan daartussendoor zegt hij dan, ja, waar het wel echt om gaat. Wat het belangrijkste is. We kunnen heel veel waarschuwen voor wat allemaal niet goed is, wat ons bedreigt. En er is ontzettend veel, door mensen verkondigd wordt, wat niet bijbels is, wat onbijbels is. Maar wat Paulus denk ik ook hier wil zeggen vooral, hij waarschuwt daarvoor, maar dan zegt hij vooral ook, maar ik wil jullie echt bepalen bij waar het ten diepste om gaat. Bij wat je ontvangen hebt en de rijkdom die daarin is opgesloten. En als je voor Jezus Christus wilt leven, zegt die tekst voor mij zo, spreekt daar voor mij uit. Als je voor Jezus Christus wilt leven, dan moet je in beweging komen. Dat is niet iets wat over je komt, wat iets passiefs is, maar dan moet je in beweging komen. En ja, hij zegt, wandel in hem. En hij begint met hen te herinneren aan hoe het allemaal begonnen is. Het begint met aanvaarden, staat het woord. Nu gij dan Christus Jezus de Heer aanvaard hebt, een andere tekst, een andere vertaling zegt, nu gij Christus Jezus de Heer ontvangen hebt. En ik vind beide vertalingen mooi. De Ik dacht erover na en ik dacht, ja, in dat ontvangen, daar zit in van, ik heb het ontvangen, het komt niet uit mijzelf. Ik heb dat niet zelf opgewekt in mezelf. Wij hebben dat niet in onszelf gebracht. Het is ontvangen, het is een genade die God ons gegeven heeft. Maar als ik de vertaling kies van nu jij Christus, de Heer, Jezus, de Heer aanvaard hebt, dan drukt dat ook uit. Het is ook een daad van de kant van de mens. Het is ook iets van wat niet buiten ons omgaat, maar in tegendeel wat ook zeg maar, door ons heen gaat. En als je in de brieven van Paulus leest, dan zie je dat hij vaker zegt dat hij doorgeeft wat hij zelf ontvangen heeft. Hij heeft iets ontvangen en dat geeft hij door. Dat is een tekst in 1 Korinthe 11, die gaat over het avondmaal. We vieren vanmorgen het avondmaal. En dan begint dat gedeelte waar het spreekt, wat we vaak lezen met elkaar. Dan zegt hij, wat ik van de Here ontvangen heb, dat heb ik u ook weer overgeleverd. Paulus heeft het ontvangen en hij geeft het door. En ik moest ook denken aan de tekst uit 1 Korinthe 15, waar die spreekt op een indrukwekkende manier over de opstanding uit de dood van mensen die in Jezus Christus geloven. En dan zegt hij, want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Ik heb u overgeleverd wat ik ontvangen heb. Met andere woorden, Paulus wil eigenlijk duidelijk maken dat hij de waarheid niet zelf heeft bedacht, maar dat er een ontvangst van God is geweest die hij vervolgens weer doorgeeft. Hij heeft het ontvangen van de Heere God en hij geeft het door. En wat hij doorgeeft, wat geeft hij dan door? Dat waren de essentiële onderdelen, essentiële elementen van het evangelie. Nou, en als ze die waarheid van Paulus hebben ontvangen, die mensen daar in de stad Colosse, die christenen, als ze dat ontvangen hebben, dan hebben ze de Heer Jezus Christus ontvangen in hun leven. Dat is wat hij daarmee zegt. Wie ontvangen ze? Als je die vraag kunt stellen, die kunnen we stellen, dan is het antwoord, nu gij dan Christus Jezus, de Heere, ontvangen hebt. Het is onvoldoende, denk ik, om te zeggen, ik geloof in Jezus. Want de vraag die je dan kunt stellen is, in welke Jezus geloof je dan? In welke Jezus geloof je? Als je de Jezus van de islam neemt, dan is hij daar een profeet. Dan is hij een profeet naast vele andere profeten. En dan wordt hij beroofd van zijn God zijn. Dan is hij niet meer de Jezus van de Bijbel. Ik heb vaker met mensen gesprekken gehad en dat mensen tegen me zeiden, ik kan alleen via Maria naar Jezus toe gaan. En de sacramenten zijn voor mij belangrijk. Maar zulke beelden die we onszelf kunnen vormen van wie Jezus is, de Jezus van de Bijbel, dat zijn niet de Christussen die in overeenstemming zijn met de Heilige Schrift. Jezus wordt ook gebruikt als een goed voorbeeld. Of er zijn andere mensen die zeggen, Jezus is degene die zich bezighield met de mensen die aan de rand van de samenleving staan. En het wordt een sociaal evangelie. Wij mensen geven allerlei invullingen aan wie die Jezus dan voor ons of voor onze redenering zou moeten zijn. Of we zeggen, Jezus is de Jezus van de wereldvrede, van de liefde. En we gaan in dialoog met de andere wereldgodsdiensten. En dan doen we wat compromis erbij, zodat we tot eenheid kunnen komen. Of de Jezus kan de Jezus zijn van een goed gevoel wanneer het leven pijn doet. Hij kan ook de Christus zijn die lief en vriendelijk bij ons komt wanneer we hersteld moeten worden, wanneer we in de kreukels zitten in het leven. Ik weet dat toen ik zelf tot geloof kwam, toen had ik een bijbeltje gekregen. En Ik ging allemaal teksten aanstrepen in die Bijbel, die me aanspraken. En na een tijdje, dat was best een tijd eigenlijk, kwam ik erachter dat ik allemaal hele mooie beloftes had aangestreept, die me echt aanspraken. Ik dacht, boh, dat wil ik wel. Dat wil ik wel ontvangen in mijn leven. En dat spreekt me aan. Maar ik zag ook dat ik heel veel andere teksten niet had onderstreept. Een tekst die zegt, alle die in Christus Jezus geloven, die kunnen vervolgd worden. Daar had ik geen streep onder gezet. Dat zag ik eigenlijk niet zo zitten. Weet je, ik heb in mijn leven, dat moet ik echt zeggen, ik heb in mijn leven mijn beeld van Jezus vaak moeten bijstellen. Als ik las en lees in zijn woord, dan zie ik dat het niet altijd de Jezus is die ook mij in het evangelie wordt gebracht. Onze eigen gevormde Christussen zijn niet altijd de inhoud van het evangelie, of niet de hele inhoud van het evangelie. De inhoud van het evangelie is voor Paulus het fundament. Jezus Christus, Gods Zoon, die zich vernederde, die mens geworden is, gekruisigd en opgestaan. De focus is op zijn dood en op zijn opstanding. Jezus Christus en die gekruisigd, zegt Paulus. Het is het evangelie van Christus, gestorven en begraven, opgewekt, verschenen en van wie wordt gepredikt naar de schriften. Het is evangelie is Jezus van wie de gerechtigheid die hij aan het kruis had bewerkt, die hij aan ons wordt toegerekend. Nu je dan Christus Jezus de Here aanvaard hebt. Christus betekent de gezalfde. En dat laat echt zien dat is van Gods kant is die gezalfd. Hij is de gezalfde, de Christus. En Jezus, zijn naam Jezus, betekent God redt. Hij is de redder. En dat laat zien zijn mens zijn kant. De kern van het christelijke leven is Christus Jezus. Maar die Christus Jezus, die is ook de Heer, zegt deze tekst. Hij is de Heer. Hij is de Kyrios. Dat was levensgevaarlijk. Als je dat in het Romeinse Rijk zei, waar maar één de Heer was. En dat was de keizer in Rome. Die werd de Heer genoemd die aanbeden moest worden. Maar christenen hadden een andere Heer gekregen. Het was hun Kyrios, hun Heer. En als je dat ging belijden en uitspreken, dan was je in groot gevaar. Maar voor deze christenen hier in Colosse was dat een werkelijkheid geworden. Uit hun verleden. Zo was hun nieuwe leven begonnen. Ze hadden Christus ontmoet. Ze erkenden hem als hun redder en als hun Heer. Hij kwam in hun leven. En zo komt die vraag vanmorgen naar ons toe. Die vraag komt vanmorgen naar ons toe, onvermijdelijk. Als je zulke versen leest, als ik lees in de Bijbel, of ik jong ben of oud, ongeacht mijn achtergrond, arm of rijk, dan word ik geconfronteerd met die vraag. Ken ik de Heer Jezus Christus vanmorgen als mijn redder? En erken ik hem als mijn Heer? Is het ontvangen van Jezus Christus in mijn leven een werkelijkheid uit het verleden? Is dat een werkelijkheid geworden? Staat die echt aan het begin van mijn leven als christen? Of is dat een stap, een beslissing waar je nog voor staat en die je zou moeten nemen? Je zegt, ik denk daar nog over na. Het houdt me bezig. Dat is fijn. Dat is goed. Dat is ontzettend waardevol. De Bijbel roept ook altijd op. Heden, vandaag is de dag van het heil. Stel het niet uit tot morgen of tot volgende week. Maar aanvaard hem als je redder en als je Heer. Hij kan mijn redder niet echt zijn als die ook niet mijn Heer is. Want ik kan alleen maar bevrijd worden van de machten van de duisternis waar we onder leven zonder Jezus Christus. Als hij de Heer is, als hij de Almachtige is, als hij het voor het zeggen heeft. Hij kan ons bevrijden. Romeinen zegt, als u met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zult u behouden worden. Als u met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, hij is de Heer, hij is mijn Heer. En ik buig voor hem, want hij is mijn Heer. Veel mensen, ik geloof dat het echt zo is, dat veel mensen als christenen willen we Jezus wel als onze redder. We willen hem wel als onze redder. Maar we willen hem niet volgen als onze Heer. Of niet altijd. En Paulus maakt duidelijk dat Jezus beide is. Hij is redder en hij is Heer. Ik kan niet gaan zeggen, ik kan niet gaan selectief gaan winkelen en zeggen, Heer, op dat gebied van mijn leven wil ik u wel gehoorzamen. Maar op andere gebieden wil ik het toch echt toch zelf wel beslissen. Ga ik toch mijn eigen weg? Paulus zegt, het kan niet. Christus Jezus, hij is de Heer. Ik heb een citaat van Spurgeon gevonden, dat sprak echt tot me. Hij zegt, ik twijfel niet aan zijn goddelijkheid. En sterker nog, ik waag mijn ziel daarop. Ik neem hem in mijn hart aan als God over alles. Gezegend tot in eeuwigheid. Amen. Dat je kunt zeggen, ik kus zijn voeten terwijl ik zijn menselijkheid zie. Maar ik geloof dat, aangezien die voeten het water konden betreden, hij goddelijk is. Ik kijk op naar zijn handen en als ik zie dat ze doorboord zijn, dan weet ik dat hij menselijk is. Maar als ik weet dat die handen de broden en de vissen vermenigvuldigden tot ze 5000 mensen voeden, dan weet ik dat hij goddelijk is. Ik zie zijn lichaam in het graf en ik zie dat hij mens is. Ik zie hem in de opstanding en ik weet dat hij God is. Ik zie hem aan het kruis lijden en ik weet dat hij been van mijn been en vlees van mijn vlees is. Maar ik hoor een stem die zegt, laat alle engelen van God hem aanbidden. Uw troon, o God, is tot in eeuwigheid. En ik buig voor hem neer en zeg, o Heer, Zoon van God en Zoon van Maria, ik ontvang u als Christus Jezus de Heer. Nu gij Christus Jezus de Heer aanvaard hebt, wandel in hem. Wat is dan het wandelen met hem? Ik denk dat we daar in het komende jaar nog eens op terugkomen en daarover doorspreken met elkaar. Aan de hand van deze brief wil ik daar graag met jullie verder over nadenken. Misschien dat ook andere sprekers daarop inhaken. Dat we samen iets van de diepte en de rijkdom mogen gaan uitgraven, opgraven, die er zo in zo'n kleine brief ook is opgesloten. Ik wil kort 4 dingen noemen. Hoe kan dat nu, dat wandelen met Jezus, hoe kan dat nu handen en voeten krijgen voor ons? Hoe kan dat handen en voeten krijgen? En ik heb daar 4 letters die ik ervoor gebruik. En dat is een ezelsbruggetje wat je misschien kan helpen. Ik dacht, dat zouden we moeten kunnen onthouden. Dat is BGGD. En die staan voor bij gebrekkig geloven doen. BGGD. En ik geloof dat het van ons allemaal zo is. Dat ons geloven ten dele is. Dat het gebrekkig is. Dat we onderweg zijn, dat we groeien. Maar dat ons geloven gebrekkig is. Dat is voor ons allemaal van toepassing, denk ik. Voor mijzelf in ieder geval. De 4 letters die doen me kijken naar Jezus. Ik wil echt kijken naar hem. Als ik let op zijn omgang met het eerste, want die 4 letters, die staan bij mij dan ook voor Bijbel en voor gebed en voor gemeenschap als christenen en voor dienen. En als ik Kijk naar de Heer Jezus en zie hoe hij met de Bijbel omgaat. Er staat er vaker van hem geschreven. Er staat geschreven. Voor Jezus was die Bijbel het uitgangspunt van zijn leven. En voor zijn wandel met God de Vader. En wij kunnen, als Jezus niet zonder het woord van God kon, dan kunnen wij het ook niet, geloof ik. En het is vaak een worsteling, denk ik, voor ons als christenen, om echt daarin trouw te zijn, om zijn woord te openen, te onderzoeken, er elke keer, elke dag weer voor te kiezen en tijd met hem te hebben. En het is geen vanzelfsprekendheid voor ons christenen. Ik kreeg laatst een onderzoek toegestuurd uit een wereldse niet-christelijk blad. En daarin stond hoe weinig christenen eigenlijk lezen uit de Bijbel. En ik hoop en ik bid dat het voor ons anders is. En ik wil graag in die houding zeg maar staan dat we met elkaar erin aanmoedigen. Om zijn woord te openen en te onderzoeken. En te zeggen, wat staat hier? En wat doet het lezen en het overdenken van zijn woord met mij? Wat zegt God daarmee tegen mij? Wat kan ik daarvan leren? En hoe kan ik het toepassen in mijn leven van alle dag? De G van gebed. En ook dat is iets, ik denk dat we daar eerlijk moeten zijn. Dat is iets waar we als christenen ook mee worstelen. Het is een fundament in ons leven als christen natuurlijk. Maar het is iets dat we, waarin we elkaar, denk ik, ook steeds weer moeten aanmoedigen om te bidden. Wat opvalt in het leven van Jezus, is er staat zo vaak, hij trok zich terug om te bidden. Het is één zinnetje. Hij trok zich terug om te bidden. Jezus bidt tot zijn Vader. Jezus is zelf God. Hij is Gods zoon. Hij is mens, maar hij is Gods zoon. Hij is God. Maar vader en zoon zijn twee verschillende personen, als ik het zo menselijk mag zeggen. Maar Jezus wandelde met zijn Vader. Hij leefde op aarde in nauwe verbondenheid met zijn Vader. En het gebed gaf hem kracht. Hij trok zich terug om te bidden. Een verhaal wat een bijzonder indruk op me gemaakt heeft, is een verhaal van Susanne Wesley. Dat is een vrouw die leefde in de 18e eeuw. Je kunt op het internet een beschrijving van haar vinden. En het is echt indrukwekkend. Susanne Wesley was de moeder van Charles en John Wesley. En als je een beetje van kerkgeschiedenis weet, dan weet je dat dat twee mannen zijn die een enorme invloed hebben gehad op het verbreiding van het christelijk geloof in Engeland, maar ook in Europa en wereldwijd. Het methodisme is een stroming die is daaruit voortgekomen. Susanne Wesley was de moeder van 19 kinderen. En 9 van die kinderen zijn overleden. Ze had nog 10 kinderen over. Zo was dat in die tijd, denk ik. En een gewoonte van haar was dat ze elke dag 2 uur nam. Dus stel je voor, dat zal ook niet een kolossaal huis geweest zijn, dat er 10 kinderen in het huis rondliepen en aan het spelen, aan het lezen, aan het studeren waren. En elke dag is er van haar bekend dat ze 2 uur de tijd nam, in de kamer in het huis ging zitten, een schort over haar hoofd doet en dan niet meer bereikbaar is voor haar kinderen. Maar dat ze tijd neemt om te bidden en om bij God te zijn en te luisteren naar zijn woord. Elke dag twee uur, apart met hem onder een keukenschort. Ik kan daar alleen maar heel stil van worden als ik zoiets lees. De Bijbel en het gebed en dan de gemeenschap van elkaar met elkaar als christenen. Weet je, in het bekende gedeelte van 1 Korinthe 12 gaat het over dat beeld van het lichaam, wat de gemeente, een beeld van de gemeente is. En daar staan 2 dingen in die daar echt uitspringen, vind ik. Het eerste is dat je ziet dat mensen zeggen, ook als christenen, van ik ben niet nodig. In dat lichaam, in die gemeenschap van die christenen, wat we zijn als gemeente, daar is een gedachte, ik ben niet nodig in die gemeenschap. Laat een ander het maar doen. Ik ben niet zo belangrijk als ik zou willen zijn. Dus ik denk dat ik niet echt nodig ben. Ik ben overbodig, maar Paulus zegt, als je dat denkt, dan zit je toch echt ernaast. Want alle delen van het lichaam zijn nodig en moeten goed functioneren. Wil dat lichaam goed kunnen functioneren. Ik moet wel eens naar het ziekenhuis voor één deel van mijn lichaam. En het geweldige is dan dat het hele lichaam meegaat. Dat is echt geweldig. Al die andere leden gaan ook mee. Dat is het beeld, eigenlijk, dit is zo'n simpel beeld. Het is zo'n vanzelfsprekend beeld. Daarom gebruikt Paulus het als een eenvoudig beeld. Om te laten zien, we hebben elkaar nodig. Weet je, als je twee armen hebt en die ene arm zegt, maar ik doe niet mee, laat die ander het maar doen. Dan moet die andere hand, die moet dubbel zoveel zich inspannen. Om dat beeld maar eens vast te houden. Niemand kan zeggen, ik ben deel van een gemeente en ik ben niet nodig. Dat kan niet. De Bijbel zegt, dat kan niet. Het tweede wat je in dat gedeelte in 1 Korinthe ziet is, dat mensen zeggen, ik heb jou niet nodig. Ik heb jou niet nodig. Mensen die denken dat ze geestelijk eigenlijk beter zijn, of superieur zijn misschien wel. En zeggen, ik heb anderen niet nodig om samen te wandelen dat leven als christen. Het is gemakkelijk dat we een ander als minder beschouwen vanwege opleiding of status of baan of sociale positie of wat dan ook. Maar de Bijbel zegt, dat kan niet. We moeten openstaan voor de mogelijkheid dat we van andere christenen echt kunnen leren. Ik moet zeggen, ik heb een kring mogen leiden, lange kring mogen leiden, huiskring mogen leiden. En ik kan echt zeggen dat ik heel veel geleerd heb van andere kringleden. Ik mocht dan de leider zijn, maar ik heb veel geleerd van andere christenen. Omdat ik geloof dat God, ook als we samen dingen delen met elkaar, dat God echt spreekt door ieder die zich voor hem openstelt. En dat ik kan leren van anderen, bemoedigd kan worden. Of een vermaning ontvang van andere mede-christenen. Als we dat niet kennen en niet beleven, dan missen we echt iets. Dan missen we echt iets. De vierde D, de vierde letter is de D van dienen. Weet je, een van de hele mooie dingen vind ik, als je ziet dat iemand tot geloof komt, dan is het een nieuw, fris verlangen, zie ik dan vaak, om andere mensen te dienen. Het lijkt wel alsof iemand dan zijn eigen voorkeuren opzij zet om het welzijn van een ander voorop te stellen. De belangrijkste reden voor een christen om te dienen, dat is Jezus. Jezus, waarvan gezegd wordt, zoals de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En de vraag is, ben ik dienstbaar? Stel ik me dienstbaar op in de gemeente waar je deel van bent? In het eerste deel van die brief, in het eerste hoofdstuk van die brief van de Colossenzen, daar schrijft Paulus, daar begint hij eigenlijk mee, in Colossenzen 1, vers 10. Het gebed van Paulus is het. Het begin van die brief. Een gebed voor de christenen daar. En dan zegt hij, zodat u wandelt, dat bidt hij voor hen, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt. In elk goed werk vrucht draagt. En groeit in de kennis van God. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt. In elk goed werk vrucht draagt. En groeit in de kennis van God. Ik wil eindigen met opnieuw een citaat van Charles Spurgeon. Hij schrijft, en hoe heerlijk is het niet om zijn gemeenschap voortdurend te mogen ervaren. Om in zijn voetstappen te treden. En met hem door het leven te gaan. Hoe is onze wandel met God? Wat voor gewoontes hebben we ons aangeleerd? Als wij zo nu en dan met hem meelopen en hem dan weer dagenlang ver achter ons laten, kun je moeilijk spreken over een vruchtbare wandel met Jezus. Hij blijft bij ons, maar blijven wij ook bij hem? Laat hem toe in je dagelijkse leven. Volhard in het geloof en laat Jezus het licht in je leven zijn. Het beginsel van je daden en de vreugde van je hart. Hij is het waard. Hij die alles voor ons gaf en die met je meewandelt door de vallei van de schaduw van de dood. Ik wil voorstellen om even stil te zijn. En dan zal ik bidden. Vader, wat is het kostbaar dat we samen uw woord echt mogen opendoen en mogen ervaren dat uw woord echt licht verspreidt. Heer, ik bid dat onze harten echt verlicht worden. Door de kennis van u, Heer. Het kennen van de Heer Jezus Christus en met hem door het leven te mogen gaan, met hem te mogen wandelen. We danken, Vader, voor uw grote genade en bidden uw zegen over onze levens, onze wandel met u. In Jezus' naam. Amen.